enkele mededelingen namens de kerkraad dat de collecte vandaag voor de kerk is. Goede vrijdag om 16 uur, dus 4 uur, dominee M.C. Dames van Sliedrecht. De collecte is dan voor de kerk, terwijl een extra collecte wordt gehouden voor de ondergrondse kerk. Zondag aanstaande 9:30 leesdienst en om 7:00 na middag dominee P. Beekhuis van Rotterdam-Kralingen. Collecte is dan voor de kerk en extra collecte voor de evangelisatie. Maandag, tweede paasdag, om 6:30 dominee J.P. Boyten van Schiedam. Collecte voor de kerk. Tweede huwelijksafkondiging van Daan van der Laan en Shani van Opzijnen. Opijn, ja. Huwelijksbevestiging op Deo Valente maandag 15 april om 14:00 door dominee G. Bouw van Scheveningen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laat onze voorzang zijn uit Psalm 22, daarvan het vierde vers. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Enzovoort. Psalm 22, het vierde vers. Gemeente, Laten wij luisteren naar degene de Heer ons in zijn heilige wet voorhoudt. Zowel tot kennis van onze ellende van nature, maar ook als een tuchtmeester mogen zijn tot Christus. Laat ons daarop zingen uit Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees u vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 32 tot 43. Lucas 23, vers 32 tot 43. En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overpriesters met hem beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Dat hij zichzelf verlosse, zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot hem: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu dan Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Enig, drie-enig, volzalig God, Heere des hemels en der aarde, aan de morgen van deze aan u gewijde dag mogen weer als gemeente in uw huis samenkomen. Op deze eerste dag der week, rondom dat goddelijk woord van u. We danken u, Heere, dat u ons nog gespaard en gedragen hebt, ook voor en met elkaar nog. Wat is dat nog rijk, Heere, dat we nog mogen zijn die wij zijn, en nog als gemeente van u mogen samenkomen om uw woord te horen en uw aangezicht te zoeken. Dat kan overal niet meer. Daar is zoveel vervolging, zodat er ook wat we noemen een ondergrondse kerk is, die maar niet meer in het openbaar kunnen komen samen bij elkaar. En die toch bloeit, zulke berichten komen er nog eens door, dat daar juist uw volk verlevendigd en versterkt mag worden in het allerheiligst geloof. Heere, wij bidden u, geef ons veel gebed om u den Heere van harte te lief te hebben en u te dienen. En ook als gemeente nog getrouwd te zijn in het opkomen, nu het nog kan. En in zover niemand ons nog kwaad doet daarom. Heere, we leven nog in de lijdensweken. Wat dat betreft de laatste lijdenszondag. Weer in dit jaar. Wat heeft de heiland moeten lijden. Vanwege onze zonde en schuld. Wat moest hij torsen. Dat kwaad. Dat wij van nature bedrijven. Maar hij heeft volgehouden. En hij heeft ook aan het kruis nog gebeden. Ja, er is ook nog een moordenaar bekeerd geworden. Als ter elfde uren, als op zijn sterfbed, zei het dan dat het een kruis was. Maar nog behouden. Heere, gij kent ons. Hoe dat het met ons staat ten opzichte van de eeuwigheid. Want of we nu oud zijn of nog jong mogen wezen bij het opgroeien der jaren. Heere, in zover is er geen verschil dat ons aller leven aangrijpend ernstig is. Want het beslist voor de eeuwigheid. En daarom bidden wij u, Heere. Mogen wij ook vanavond, mogen we ook vanmorgen en vanavond een geopend hart hebben voor uw woord. Dat uw geest ons ware wijsheid leren. Dat wij de noodzakelijkheid, de onmisbaarheid, de dierbaarheid van die borg en zaligmaker, van harte beleidende, tot hem komen, Heere. Zoals ook die moordenaar aan het kruis nog bad. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zal gekomen zijn. Heere, neig daartoe op onze harten. En u kent gij ons, Heere, door en door. We bidden u, geef ons een zegen naar dien wij behoeven. Dat geldt bij het luisteren, dat geldt ook in het prediken. Een zegen, Heere, in nauwe verbintenis met u en met uw lieve zoon door de krachtige werking van uw onmisbare geest die in alle waarheid leidt, die het uit Christus neemt om het uw volk te verkondigen. Zo heeft uw zoon het gezegd, Heere, toen hij uw geest aankondigde zijn discipelen. En dat geldt ons toch nog, nu dan, leid ons door uw woord en geest, tot kennis onze ellende, maar ook, Heere, om behoud te zoeken in dat onmisbare borgwerk van uw lieve zoon. Wil alles uit ons midden wegweren wat ons schadelijk zou kunnen zijn. We bidden u, Heere, dat de Satan het ook vanmorgen niet winnen. Om ons af te leiden. Of ons te laten ergeren. Ja, dat doet hij niet. Uw volk heeft er kennis aan. Ook na verkregen genade nog. Die listige bedrieger. O, we smeken u, Heere. Dat u geen plaats onder ons vinden, maar alleen plaats voor uw geestesleiding. Heere, wees ook met degene die thuis moesten blijven. Gij weet het waarom. Zwakheid des lichaams, ouderdom, of ook misschien vanwege kleine kinderen. Och, Laten ook zij nog bezig zijn mogen in de dingen van uw koninkrijk. Opdat er ook thuis nog gebeden gehouden worden. Ja, dan kunt gij ook huiszegens uitdelen. Doe dat nog, Heere, en nu en ook vanavond. Heere, wij danken u hartelijk. Vooral namens de familie Baan, dat daar een dochter mocht geboren worden. En dat omstandigheden goed mogen zijn. Hartelijk dank, Heere, dat gij ook dat gezin weer hebt willen verrijken. Met een gezonde dochter. Ja, Heere, laten ook vader en moeder daar u den Heere de eer van geven. U dankende dat gij weer leven hebt gespaard en nieuw leven geschonken. We bidden u, Heere, dat ook dat kindeke mogen opgroeien tot blijdschap haar ouders, tot de ere van uw naam. En geef hem ook bij vernieuwing weer de kracht om het op te voeden in de vermaning en vrezen des Heren met hun andere kinderen die het u beliefd heeft hun te geven. Nu dan, Heere, maak het alles nog goed en dat ook de moeder nog voorspoedig mag opgericht worden uit het kinderbed. Zo zijn er nog weldaden, Heere. En wij bidden u, laten we ook daar acht op geven wat gij nog wilt zijn en dat wij er u in herkennen. Heere, zo leggen we alle noden voor u neer. O, ga nog rond. Bekeer nog wat nog onbekeerd zou zijn. Heere, geef nog versterking van het geloof. Daar een recht vragen, een zoeken, ja ook een zuchten mag zijn. Om het dan alleen te vertrouwen aan dat borgwerk van die volkomen zaligmaker. Heere, verlevendig ook het geloofleven van uw kinderen. Kan ook daar weer zo dor zijn, Heere. Och, geef nog dat ook deze lijdensweken ertoe dienen mogen om gewaar te worden bij vernieuwing. Dat gij uw heiland voor ons hebt willen doen. Dat niet te doorgronden borgwerk omtrent zulke liefde voor zondaren die de eeuwige verdoemenis waardig zijn. En dat gij uw lieve zoon gegeven hebt tot in de dood van het kruis. O Heere, maak dat ook voor al uw kinderen weer eens levendig. Opdat zij u toekennen dat gij eeuwig waard zijt om te ontvangen. Heere, mogen wij er iets van zeggen, van morgen ook? Maak het dan nog wel. Zegen ons, jongeren en ouderen, uit genade, om de Heer Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen van Psalm 116 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in handen, banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered en de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. 2, 3 en 4 van Psalm 116, terwijl u gelegenheid hebt om de dienst der offeranden te beoefenen. Thank you. Gemeente, wij prediken nu het woord Gods. Onze teksten zijn Lucas 4, 23, vanaf vers 40 tot 43. Lucas 23, vers 40 tot 43. We lezen daar: maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Laten wij in aansluiting op de prediking straks zingen Psalm 56, vers 5. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is tussen twee boosdoeners gekruisigd. En dan werd er een van hen een boetvaardige en de andere een spotter. Jezus in het midden. Tussen de een zowel als tussen de ander. Dat is profetie. De een is hij gezet ter opstanding en de ander ten val. Hij is een reuk des levens ten levenden, maar ook een reuk des doods ten doden. Hij hangt tussen twee zondaars, en terwijl de een zijn hulp inroept, laster de ander hem. Wie in aanraking met de Heer Jezus komt, die moet daar rekening mee houden. Dan moet er een keus gedaan worden. Voor of tegen. Wel nu gemeente, laat ons staan met deze ernstige waarheid rekening houden. Ook heden waar we weer in aanraking komen met de gekruisigde Christus. In onze tekstversen beluisteren we een samenspraak tussen een moordenaar en Jezus. Wij horen dan ten eerste een belijdenis van schuld, vervolgens een bede om verlossing en ten derde een belofte van een paradijs. Wat is daar vreselijk gespot en gelasterd op Golgotha. En alles kwam neer op het hoofd van die middelste kruiseling. Hier is Psalm 22 letterlijk vervuld. Ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op den Heere gewendeld, dat hij hem niet uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij toch lust aan hem heeft. Als aller smaad en hoon hangt Jezus daar aan het kruis. Een der moordenaars, geprikkeld tot in zijn nieren, spot mee. Hij gevoelt veel voor hetgeen de oversten en het volk daar op die kruisheuvel voor lastertaal tegen Jezus uitbraken. En hij wil meedoen. Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Schrikkelijk. vlak voor de poort der eeuwigheid, aan de rand van de afgrond, en dan de zonen Gods nog lasteren. Ontzettend einde van een in de dienst der zonde verwoest leven. Een kind des verbonds, op de achtste dag besneden, in de leringen der wet onderwezen, maar niet gewonnen voor de geest der wet. Niet gekomen tot hen die de vertroostingen Israëls verwachten. Als moordenaar ter dood veroordeeld, met Jezus uitgeleid, ook dragende zijn kruis, zo hangt hij daar aan de schandpaal. De smarten der dood rees in zijn aderen. Hij weet het dat hij over weinige uren voor een rechtvaardig God zal verschijnen moeten. En nu verteert hij nog zijn laatste kracht om lasterend van de Christus te spreken. Van zijn droge lippen komt nog vergif voort om die bloedende heiland te treffen. O geliefden, wat is een mens die aan zijn goddeloze natuur ten offer valt. De kruisling aan de andere zijde van Jezus heeft dat lasteren gehoord. Zijn leven was in veel opzichten aan dat van de eerste gelijk. Zij stonden aan hetzelfde misdrijf schuldig. Matthäus en Marcus delen mee dat ook de moordenaars en die met hem gekruisigd waren, meededen aan de bespotting. Sommigen hebben dan gemeend, en daaronder enige kerkvaders, dat ook de andere moordenaar eerst heeft meegespot. Lucas spreekt daar niet van. Dat geeft onze Statenvertalers in hun kanttekeningen deze verklaring in de pen. Eigenlijk is dit gedaan, namelijk dat spotten, door een van die moordenaars. Maar dit wordt al dus in het meervoud gezegd om aan te wijzen dat Christus van allerlei soorten mensen is bespot, zelfs van moordenaars. Maar de kanttekenaars laten ook andere verklaringen spreken door te zeggen, tenzij men zeggen dat eerst beiden gelasterd hebben en dat daarna de een ziende de wonderen die er geschieden bekeerd zou zijn. Het is ons moeilijk om tussen beide groepen van verklaringen partij te kiezen. Trouwens, onze tekst uit Lucas geeft er ook ons geen aanleiding toe. Maar wel herinneren wij u aan het werk dat de Heer Jezus aan Nicodemus te doen gaf. Toen hij dit woord tot Nicodemus sprak, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die door de geest geleid wordt, uit de geest geboren. Ook die tweede moordenaar was volkomen dood in zonden en misdaden. Laat ons dat genoeg zijn om het onweerstandelijke werk van de Heilige Geest te bewonderen en te verheerlijken. Daar is echter leven gekomen in die dorre doodsbeenderen. Een besef van ellendekennis is ontstaan. Ook die tweede moordenaar wordt geprikkeld in zijn nieren. Maar om zijn medekruisling daar aan de andere zijde van Jezus te bestraffen. Vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Gemeente ziet hier de vrijmacht van Gods genade, die deze moordenaar bekeert. Ja, zo wonderlijk vrij werkt de geest in een stuk van de bekering, dat ook onder mensen van eenzelfde verdorvenheid en ook van eenzelfde strafwaardigheid, die eenzelfde gelegenheid tot bekering hebben, de een onboetvaardig blijft en de ander bekeerd wordt. Hier wordt nu een brandhout uit het vuur gerukt. Als door vuur wordt erin gered. Dat hout lag al te branden. En dan komt God met zijn almachtige genade en rukt dat helle wicht van de rand van de afgrond weg. Hij leert zijn zonde kennen. Hij gaat de Heere vrezen. En dan kan hij het niet zwijgend aanhoren dat Jezus gelasterd wordt. Hij gaat in hem geloven. Hij leert Jezus lief krijgen. Hier ziet u wat het werk van een bekeerde is. Dan wordt de tong losgemaakt om Jezus te verdedigen. Het is als een doodsteek in zijn hart, nu hij Jezus hoort lasteren. Vrees gij ook God niet? Zijn hart is wel van de vreze Gods vervuld. En hij toont het gegronde van zijn bestraffing aan, door erop te laten volgen, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij wil zeggen, over ons drieën gaat eenzelfde gericht. We zijn alle drie in één lijden. En zullen we nu elkaar nog lasteren en bespotten? Die spottende moordenaar was ook weer een bittere alsemdruppel voor Jezus lijdensbeker. Dat hij zo door hem bespot werd. Indien gij de Christus zijt, zo verlos u zelf en ons, roept hij uit. Indien. Gevoelt gij het bittere ervan, geliefden? Hij, de Christus, de gezalfde des Heren, aan het hout hangend, heeft al dat zo diep gevoeld. Met de misdadigers gerekend en door misdadigers bespot in zijn koninklijk ambt. Die honende moordenaar heeft de beschuldiging gelezen aan het hoofd van het kruis van Jezus. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En nu gaat hij spotten met zulk een koningschap. De hel, de haat, de vijandige hartstocht. Het gaf de woorden hem als het ware in. O geliefden, wat heeft de borg ook in dat opzicht ontzaglijk veel moeten lijden. En toch moest de Christus niet alle deze dingen lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Nee, hij kon zichzelf niet verlossen. Omdat hij dat niet mocht. En omdat zijn liefde voor zijn kerk dat niet wilde. Juist omdat hij de Christus is, kon hij aan die uitdagende aantijging geen gehoor geven. Wat een liefde, onzentwille gemeente. Dat zijn de wegen en leidingen des Heren dan wonderlijk. Ook hierin dat de spot van de ene moordenaar de andere moordenaar een geopende mond gaf. Om zijn ellendekennis ook te openbaren. Want hoort hem spreken. Wij toch, wij lijden het oordeel rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is het eens met de straf, merkt u wel. Hij heeft het verdiend. Die straf is niet te zwaar. Hij geeft God de eer. En hij prijst hem rechtvaardig in hetgeen hij over hem en zijn metgezel liet komen. Dat leert de natuur niet. God in zijn recht toeval. Dat is wederbarend werk van de Heilige Geest. Hij keurt die doodstraf niet af, zoals de humanisten dat doen. Hij is er zijn geweten van overtuigd. God doet recht. En eerst waar het recht Gods een plaats vindt, is er ook plaats voor de genade Gods. Maar de genade mag nooit door de overheid in de plaats van het recht worden gesteld. Gelijk door hem gedaan worden die de doodstraf afschaffen. Men heeft wel gezegd, met de doodstraf wordt een mens zijn bekering afgesneden. Maar wat leert Golgotha dan? Dat juist door de voltrekking van die doodstraf nog een moordenaar tot bekering komt. Wij ontvangen straf, waardiger geen wij gedaan hebben. Hier vinden wij een duidelijk kenteken van een waarachtige bekering. Hij erkent ten volle het recht. Bovenal het recht Gods. Hij openbaart een belijdenis van zijn zonden voor God en mensen. En na dan al zo eigen zonde beleden te hebben en de straf behoorlijk te hebben genoemd, vervolgt hij: maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij zal zijn hoofd naar de zijde van Jezus gewend hebben. Treffend is dan dat woord dat hij hier gebruikt. Het grondwoord voor onbehoorlijk betekent eigenlijk onplaatselijk. Hij wil ermee zeggen, waar Jezus ook was, maar overal was hij betamelijk. In het verborgen of in het openbaar, nooit deed hij iets verkeerd. Zo was hij dus van Jezus onschuld, zijn heilige onnozelheid overtuigd. Maar hoe wist die man dat? Wel, gemeente, dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. Wie over zijn zonden leert wenen, die geeft van Jezus een goed getuigenis. Hoe beschamend is dit getuigenis van deze moordenaar voor de discipelen van de Heer Jezus, die nu van zijn onschuld zwijgen. Hoe beschamend ook voor ons. Wij die toch veel meer weten van Jezus dan deze gegrepen moordenaar toen. Hoe luide moest dan niet ons getuigenis van Jezus onschuld verkondigd worden. En dat in een wereld vol van vijandschap tegen God en zijn gezalfde. De vijanden van Jezus zwijgen niet en wij maar al te veel. Hier ligt een taak voor elk gelovige
in de omgeving waar God hem geplaatst heeft. Namelijk om van Jezus te getuigen in woord en wandel. Spotters en vloekers moeten bestraft worden. Dat is recht en plicht. Ook al staan wij als eenlingen tegenover een heerleger van vijanden. Wij moesten niet kunnen zwijgen. Zo wij in hem onze koning erkend hebben. Niet kunnen zwijgen om van de bruid, om met de bruid te getuigen. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Bestraffend, maar ook evangeliserend als een licht op de kandelaar en een zouten zout. Gemeente, dat is roeping en plicht van elk die de Heere vreest. En laten wij nu dan beluisteren de bede om verlossing. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Elk woord van die smekeling heeft dan hier betekenis. Hij zag Jezus aan de kruis genageld als een verworpene. En hij eerde hem als een koning. Niet een koning zonder rijk, maar een die straks zijn koninkrijk zal ingaan. Waar zijn metgezel mee spot, en Pilatus, en de overste, en al het volk mee spotten. Dat is voor hem een eeuwige waarheid. Die Jezus is koning. Koning over een geestelijk, onbewegelijk, heerlijk hemels koninkrijk. Ziet ge dan wel, geliefden, dat het oprechte geloof, kennis, toestemmen en vertrouwen inhoudt? Het waarachtige geloof is altijd zuiver schriftuurlijk. Het gelooft in de Christus der Schriften als de Zoon van God, zonder bijmengsels van eigenvinding. Als God een mens bekeert, dan bekeert hij hem goed. En alle ompraat en bijpraat dat er omheen gevlochten kan worden, dat is dan van de mens zelf, niet uit de geest Gods. Maar geloof moet zich op Jezus richten, om door hem tot God te gaan. Hier zien we hoe de Heilige Geest in korte tijd kan leren dat Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees en woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En u kunt zeggen dat het alles hier wel heel vlug gegaan is. Inderdaad. Maar ten eerste is de tijd ook heel kort voor die moordenaar. Maar ook ten tweede, als gij uzelf en de Heere leert kennen, wat doet gij dan? Dan roept gij zijn erbarming in. Dan schreeuwt ge, o God, wees mij zondaar genadig. Dat nu deed die moordenaar ook. Het is ter 11:00. Hij kan nog maar 1 uur werken in de wijngaard des Heren. Hij heeft dus haast te maken. Maar het is nog niet te laat. De genadepoort is voor hem nog niet op het nachtslot. En daarom klopt hij. Heere, Heere, doe mij open. Gedenk mijner. Weten wij meer dan 1 uur nog tijd te hebben? sprekende plotselinge sterfgeval er niet van. Dat ook onze tijd zeer kort kan zijn. O geliefden, de tijd is zo kort. En ons sterfuur kan zo nabij zijn. En daar behoeven we nog niet oud voor te zijn, hoor. Ook voor jonge mensen. Ook in de kracht van het leven staande. En zeker, het is toch troost dat er ook nog een moordenaarsbekering in de Bijbel staat. Een bekering dus op een schavot. En in dit geval een sterfbedbekering. Nu behoeft niemand nog te wanhopen. Ook oude mensen van 80, 90 jaar niet. God kan nog verlossen. Nog een brandhout uit het vuur rukken. Maar vergeten we ook niet dat de Bijbel maar van één zulke voorbeeld spreekt. Met andere woorden, gebeurt niet zoveel. We kunnen er niet op aan laten komen. De vermaning is, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jeugd. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En daarom, jonge mensen in ons midden, o, wachten ook jullie niet, maar roep, Heere, gedenk mijner. Stel geen dag langer uit, jongens en meisjes. Eén voorbeeld maar van een sterfbedbekering. Eén voorbeeld om niet te zeggen, nu kan het niet meer. Maar ook maar één voorbeeld om de bekering niet uit te stellen tot later. Zelfs niet tot morgen. Maar heden, met meer kunt ge niet rekenen. Maar hoe dan ook, of wij bekeerd worden als deze moordenaar, of dat wij al van jongs af gewonnen zijn voor de dienst des Heren, maar eenerlei is toch het wezen ervan. En daarom ook de openbaring, namelijk van een waarachtige bekering. Zij vangt aan met een hartelijk leedwezen over de zonde. En zij wendt zich tot God om genade in Christus. Heere, gedenk mijnder, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij wil een onderdaan gemaakt worden van die gekruisigde koning, merkt u wel. Hij zag al als over dood en graf heen. In zijn armoede had hij zo'n groot geloof, dat hij Jezus reeds ten hemel zag varen met majesteitelijke eer. Daar gans de hel, hier op Golgotha mispot. Dat is deze mans hoop, dat is zijn lust, dat is zijn enig zielsbegeren. Dat het kruis van Christus de weg is naar de troon, dat staat voor die bekeerde moordenaar vast. Moeten wij dan bij dit niet uitroepen? Dat is van de Heere geschied en het is wonderlijk in ons ogen. Niet alsof deze moordenaar nooit iets van God of zijn dienst heeft geweten, want hij was een verbondskind. Hij kan ook wel een vrome moeder of een godvrezende vader gehad hebben, die hem van kindsbeen af onderricht hebben in de dienst van Jehovah. Jezus moeder stond ook bij het kruis. De moeders van die moordenaars kunnen er ook gestaan hebben. Hij kan ook veel van Jezus hebben gehoord. Wie is er onbekend van hem gebleven? Maar is het pad der zonde opgegaan? Zijn handen dropen van bloed. Maar nu heeft God hem tot een schuldig zondaar gemaakt. En nu heeft hij dat bloed van Jezus nodig om zijn schuldige ziel te wassen. Hij is door Gods genade van een vloeker en bidder, van een moordenaar, een dienaar en smekeling van Jezus geworden. Hij wordt bekeerd, zoals wij allen bekeerd moeten worden. Uit God en daarom om God en dan tot God. Uit dat naar God bekeerd worden, daar ontspringt nu de bede uit voort. De bede naar schuldbelijdenis. Een roepen om verlossing. Heere, gedenk mijner. Zo is het toch altijd. Geloof, dat doet ons onszelf zien als van nature gans verloren. Maar ook deze Jezus, ja, die zou het kunnen en willen ook, namelijk mij verlossen. Alle geloofgeliefden is vertrouwen. Anders zouden ook de kleinsten in het geloof niet naar Jezus zuchten en roepen tot hem. En hoort dan nu voor in de derde plaats de belofte van een paradijs. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in een paradijs zijn. De moordenaar heeft de Heer Jezus als koning erkend en hem om genade aangeroepen. Wel nu, de koning reikt de boeteling hier zijn genadescepter toe. Deze belofte van ingaan in het paradijs verzegelt de heiland met een plechtig amen. Want dat is immers eigenlijk de betekenis van dat woord voorwaar. Amen, zeg ik u. Het zal waar en zeker zijn. Dat is een koninklijk woord. Vol majesteit. Hij ontvangt een koninklijke verzekering. Hij kan er staat op maken. Waarom Jezus hier zulke sterke bevestiging heeft? Wel, gemeente, zou die moordenaar dat niet nodig gehad hebben? Het was tot versterking van zijn geloof. Want wel had hij er in het geloof om gevraagd. Maar Gods kinderen vragen nog wel eens wat, waar ze later van zeggen: hoe heb ik het toen durven vragen? Is het niet zo? En dan is er ook wel een sterke verzekering dus nodig van Gods beloften. En anders is het te groot om het te eigen. Het is waar, wij moeten de Heere geloven op zijn woord. Maar nu de praktijk. Lieve mensen, we kunnen zo traag zijn om te geloven. Al wat de Heer een boetvaardig volk beloofd heeft. Als de Heer het niet verzegelt aan ons hart, dan vertrouwen wij het nog niet. En u kunt zeggen, dat is zondig ongeloof. En daar heb je gelijk in ook. Maar daar heeft nu het kind van God nu juist zoveel mee te worstelen. En als dan dat voorwaar er niet bij komt, die springt nog niet op van vreugde. En daarom dat majesteitelijke. Voorwaar, ik zeg u, voorafgaande aan de belofte. En nu dan de belofte zelf. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden, op diezelfde dag van het kruis naar het paradijs. Met Christus naar het paradijs. Dus niet naar een Rooms vagevuur. En ook niet een bewusteloos slapen, zoals anderen dat leren. Maar daarheen, waar de zaligheid genoten wordt. Zij het dan in een voorlopige toestand naar de ziel. En wachtend op de jongste dag, dat ziel en lichaam weer verenigd, volmaakt het paradijsleven genieten zal. Met mij in het paradijs, zegt Jezus. Als Heer Jezus zo aanstonds naar zijn menselijke natuur zal sterven, dan gaat zijn ziel tot God. In diens heerlijkheid en zaligheid. Maar dan zal de verloste ziel van die bekeerde moordenaar hem als een eerste triumf van dat kruis af verzellen. Het is zaligheid ook voor Jezus om dat te mogen verzekeren. Het is zaligheid voor Jezus. Het is vrucht van zijn borgtocht. De eerste schoof der eerstelingen die door velen zal gevolgd worden ter inzameling in dat huis met die vele woningen. Gij met mij in het paradijs. Merkwaardig dat de heiland hier niet spreekt van het koninkrijk der hemelen, maar van het paradijs. De moordenaar immers, die sprak van Jezus koninkrijk. En de heiland bedoelt er eigenlijk hetzelfde mee, maar hij spreekt van paradijs. Dat is niet zonder betekenis. Paradijs wil zeggen een lusthof. Een voortreffelijke plaats. Immers zo heten het eerste verblijf van het eerste mensenpaar. Maar dat lustoord is verloren gegaan door de zonde. En nu opende Jezus een andere, een onverderfelijk, onverliesbaar Eden. De plaats waarvan Paulus zegt dat hij eens opgetrokken is geweest en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. De heiland noemt deze plaats zo, waar hij die moordenaar dus wacht, om hem te troosten. Om voor de geest van die stervende kruisling op te roepen, een plaats van ongestoorde vrede. Daar zouden al zijn tranen worden weggewist. Daar alle smart verdreven. Daar zou geen rouw nog gekrijt meer zijn. Maar het heerlijkste zou wel zijn met Jezus, die hij hier had leren kennen en aanroepen als zijn koning en zaligmaker. Geliefde gemeente, dat is ook het heerlijkste. Dat is ook het zaligste voor een kind van God. Met Jezus, met hem te zijn. Dat is de zaligheid van de zaligheid. Dat is de heerlijkheid van het hemelleven. Daarom kon Paulus zeggen, ik heb begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. De moordenaar, maar nu gereinigd, hij zou als koning met Christus heersen. Want hij zou rijksgenoot met hem zijn om over alle schepselen te regeren. Gemeente, wij moeten eindigen. Maar wat is ook deze stof weer onuitsprekelijk rijk, nietwaar? We hebben hier gezien, als in een heldere spiegel, Gods grote barmhartigheid omtrent een grote zondaar die zich bekeert. Dat kruiswoord leert ons dat Heer Jezus wil verhoren. Het gebed desgene die gans ontbloot is en die hem in waar geloof aanroept. En nu is Christus nog dezelfde, gisteren en heden. Deze moordenaarbekering zegt ons dat geen mens te slecht is voor Jezus. De beste manier om dat goed te weten te komen is dat gij voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing, door de genade van de Heilige Geest, als een ellendig en arm zondaar, uw enige hoop in leven en sterven op Jezus stelt. In die doornagelde handen en voeten van dat alles volbracht hebbende Lam Gods. En wie in aanraking met die Jezus komt, die moet kiezen, zij voor of tegen hem. Beide moordenaars kregen met Jezus te doen. En dat liet hen beiden niet koud. Maar terwijl de een gaat spotten, gaat de ander bidden. Daar hebt u nu het verschil. Wat heeft de aanraking met Jezus u gedaan? Gij moet een schuldgevoelende bidder worden. O geliefde, zo ge nog geen boetvaardigheid zoudt kennen, vraag toch om een verbroken hart en een verslagen geest. Vraag het heden nog. Kan ook voor u de 11e uren wel zijn. Bijna middernacht. Haast u, haast u. Opdat de dood u niet overvalt als een gewapend man. En ge dan geen tegenweer hebt. En is de bede, Heere gedenk mijner, u niet vreemd? Dat dunkt u. Zou hij dan een gaarne vergeven God zijn of niet? Ik meen dat met onze tekst voor ons het antwoord niet moeilijk behoeft te zijn. Misschien dat ge nog zegt. Ja, als ik voor mij ook nog zulk een voorwaar uit Jezus mond mocht horen, dan zou ik wel geloven. Maar, geliefden, zeg het eens eerlijk. Heeft Heer Jezus niet meer dat woord uitgesproken? Dat voorwaar, dat amen dus. Hoort dan bijvoorbeeld een paar voorbeelden voor zijn kruislijden al. Voorwaar, zeg ik u, toen dus tot tweemaal toe dat voorwaar. Die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Zo ook. Voorwaar, weer dat tweemaal, zeg ik u, die in mij gelooft, hij heeft het eeuwige leven. En om nog één uitspraak van de heiland te noemen. Voorwaar, zeg ik u. Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Zo komen al de gelovigen in aanraking met Jezus. Door het woord. En ze leren hem lief krijgen. Omdat hij blank en rood is. Blank vanwege zijn heilige onschuld. En rood vanwege zijn treden in de wijnpersbak van Gods toorn. En u moest, al was het nog zo kort, maar die bekeerde moordenaar moest ook nog uit zijn geloof leven. Hij heeft wellicht de Heer Jezus nog horen uitroepen. O God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kan nog een strijd geweest zijn in het hart van die moordenaar. Maar het geloof heeft hem behouden. Want dat is het geloof naar zijn aard. Het is een vasthouden aan God en zijn woord. Ophopen tegen hopen. Ja, in de wanhopigste omstandigheden. Maar Jezus is met die moordenaar het paradijs binnengegaan. Want de moordenaar is gekocht en gelost door Jezus bloed. Wel nu dan, zij het in al onze nood en eenmaal in onze dood. In een biddend en strijdend geloofsleven, zij dit ons psalmvers, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Amen. We danken. De Heere, het past en betaamt ons, ook aan het einde van dit morgen samen zijn, u hartelijk te danken dat we bij elkaar mochten wezen. Rondom dat schriftwoord, dat kruiswoord van de heiland, ook nadat gelovig woord van die moordenaar. Maar in zijn angst en vrezen, zo moeten we toch verstaan. Maar ook heel duidelijk in zijn belijdenis van schuld. Des doods schuldig, maar Heere, gedenk mijner. Zo wilt gij het toch nog wel horen, Heere, van arme zondaars, maar die zich tot u wenden. Met al hun zondeschuld, met al hun nood en behoefte, ook weer naar verkregen genade, toch weer naar u heen. O, dan zijt ge meermalen die God, die wonderen doet op wonderen horen. Uw volk mag ervan spreken. En laat dat volk er ook van spreken, Heere, opdat er meer getuigenissen mochten gehoord worden, waardoor anderen ook jaloers worden. En mocht het zijn ook tot de kennis uwer waarheid komen. Dat zit toch ook in deze tekst, Heere. Voor uw naam en zaak uitkomen. Ook in een wereld zoals die is van vandaag. In zonde en schuld verloren. Om te getuigen dat gij God zijt. O, wek ook ons ertoe op, Heere. Op tijd en plaats waar wij verkeren. En als wij er de gelegenheid toe hebben. Heere, laat het ook tot troost en bemoediging mogen zijn. Van uw recht bekommerd volk. Dat er genade is bij u. Ook ter helfde uur. Maar dat we wel haast moeten maken. En zoals wij ook straks hebben gezegd, Heere, dat het ook de jeugd der gemeente doet. Ook onze jongens en meisjes. Haast maken met de zaligheid. Het leven vlucht voorbij. We vliegen daarheen, zegt Mozes. En niet alle mensen worden oud. Ook velen sterven jong. En dan is het ook het einde van dit aardse leven er. Daarom, Heere, mocht ook de prediking van morgen ook onze jonge mensen aangesproken hebben. Om het niet uit te stellen, maar het uit te roepen. Heere, gedenk mijner, trouwe God en Vader, wil ge ook het verder van deze dag nog bij je met ons zijn? Mogen we ook andermaal nog samenkomen vanavond? Geef er nog lust en gelegenheid toe, Heere. Uw woord is zo rijk. Ook die kruiswoorden van de Heer Jezus hebben zoveel inhoud. Daarom bidden we u. Dat we ook vanavond nou mogen samenkomen. In uw vrezen. Met een open hart voor uw woord. Heere, gedenk ons zo. Nadien gij weet dat wij nodig hebben. Naar lichaam en naar ziel. Om de rijkdom der genade. Die er is in die borg. Die onmisbare zaligmaker. Die alles heeft volbracht wat voor een schuldig volk nodig was. Zie ons dan aan in zijn genadewerk. Amen. Zingen we nog van Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1. Mm. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.